dat is het boek dat Els Koenen schrijft over bewindvoering. Het is een aanklacht, want wie een bewindvoerder toegewezen krijgt, moet door hem of haar geholpen worden. Maar dat is niet de ervaring die Els daarmee heeft. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Het gaat over een oude tante van jou die op 88 jaar zo'n bewindvoerder krijgt toegewezen door een vrederechter. Dat is een advocaat, maar dat is nooit echt goed gelopen, hè?
Nee, inderdaad. Dus wij hadden gehoopt dat door het inschakelen van een advocaat op bewindvoerder dat zij in bescherming zou genomen worden. Maar uiteindelijk is gebleken dat de situatie die al erg was toen zij in bewindvoering kwam, dat die eigenlijk alleen maar erger werd.
Want ze was altijd zelfstandig geweest, maar dan had ze een beroerte gekregen.
Ja, ze was altijd zelfstandig geweest. En dan op 88-jarige leeftijd heeft ze een beroerte gekregen, was ze haar spraak kwijt. En ze woonde in de Walen, in de Ardennen. Dus dat maakte het nog eens extra moeilijk, omdat ook haar begrip van het Frans, omdat ze dat ook kwijt was.
Ja, en zo'n bewindvoerder, die moet normaal gezien de facturen betalen die nog binnenkomen, die moet schulden innen als die er zijn. Die moet ook elk jaar een verslag maken over wie hij opvolgt. Dat gaat in jullie geval op alle vlakken mis.
Ja, dus het enige wat die advocaat-bewindvoerder gedaan heeft in de 6 maanden voordat ik eigenlijk op de hoogte was van de problemen, was het betalen van de rekeningen van het rusthuis en af en toe een doktersrekening. Maar dus de briefjes van de ziekenkas werden niet binnengebracht, er kwamen geen terugbetalingen. En achteraf heb ik dan gezien dat er ook een hele stapel rekeningen was die niet betaald geweest zijn.
Ja, en jouw tante had ook een huis waarvoor ze huur zou moeten krijgen, ook dat kwam allemaal niet binnen.
Het was een lijfrente. Ze had haar huis verkocht op lijfrente. En dus die mensen die dat huis gekocht hebben, hebben eigenlijk nooit de lijfrente betaald.
Oké.
Dus ze had ook nog een ander huis dat ze aan diezelfde mensen verkocht had. En ook dat geld, daar was geen spoor van. Dus mijn tante had blijkbaar niets meer.
Jij bent dan uiteindelijk de familiale bewindvoerder geworden. Mm-hmm. Daarvoor heb je hemel en aarde moeten bewegen.
Ja, ongeveer, ja. Dus het was vooral moeilijk om haar naar Vlaanderen terug te verhuizen, omdat we nog altijd hopen dat zij daardoor haar spraak zou hernemen. Maar dus de advocaat, de bewindvoerder, die bleef zich verzetten. Onder het mom van, ze heeft niet genoeg geld.
Ja.
Dat inderdaad zo was. Maar dan heeft de familie geld aangeboden, zodanig dat ze wel kon verhuizen, maar dan nog bleef zij zich verzetten tegen een verhuis. Ondanks het feit dat de neuroloog en de huisdokter daarop aandrongen.
Dit boek heb je geschreven als een aanklacht. Wat wil je vooral dat er verandert?
Ja, wat mij eigenlijk het meest geschokt heeft, is dus dat na een jaar, als ik zelf bewindvoerder was, dat ik nog altijd die nalatigheden van de advocaten-bewindvoerder, dat ik nog altijd facturen en gerechtsdeurwaarders aan mijn deur kreeg. Dus dat er zoveel fout was gelopen. En dan het allerergste vond ik eigenlijk dat de vrederechter die het rapport moest nakijken van die advocaten-bewindvoerder, dat die, ondanks het feit dat wij alles hadden gerapporteerd, dat hij daar eigenlijk niks mee gedaan heeft. En dat die advocaat-bewindvoerder gewoon haar factuur mocht opsturen met haar honorarium. En dus dat eigenlijk niet naar ons geluisterd werd, systematisch.
En als dit op 1 plek gebeurt in ons land, zou het wel op meer plekken gebeuren?
Ik vermoed dat, hè. Ja, en nu dat mijn boek uit is, krijg ik heel veel reacties van mensen die blij zijn dat ze het verhaal lezen, omdat ze zeggen van ja, dit hebben wij ook meegemaakt. Of wij kennen iemand in een gelijkaardige situatie. Maar het rare is dat mensen dan zo heel stil beginnen praten, alsof dat ze dat niet luidop durven zeggen.
Ja.
En daarom ben ik zo blij dat ik mijn boek toch geschreven heb, omdat het mag gehoord worden.
Ja, mijn radiorechter Jan Molf, die is heel erg voor een familiaal bewindvoerder. Dan loopt het volgens hem vaker goed. Maar ook dan kan het misschien af en toe mislopen?
Zeker en vast, hè. Dus ik denk dat controle door meerdere personen niet slecht is, ook als het een familiale bewindvoerder is. Van juristen verwacht je wel iets anders.
Ja, van een professional, als die wordt aangesteld, dan zou het niet zo fout mogen lopen als in jouw verhaal, hè?
Ja.
Hoe gaat het intussen met de tante?
Mijn tante is overleden.
Ja.
Zij is 5 dagen voor het verschijnen van het boek is zij overleden.
Ja.
Wat dat een heel speciale dimensie geeft aan het boek nu natuurlijk.
Bewind versus bemind ligt in de winkel en is uitgegeven bij uitgeverij Beefcake. Els Koenen, dankjewel om langs te komen.
Graag gedaan.
En dankjewel ook om dit aan te klagen. En zo meteen praat ik met zo'n professionele bewindvoerder. Ik ben benieuwd naar haar reactie. En ik hoop dat zij kan vertellen hoe het gedaan is. Radio 2. Iemand uit de familie die die taak op zich neemt. De ervaring die Els had is alvast veelzeggend. Ze schreef het neer in het boek Bewind versus Bemind. Maar ook mijn radiorechter Jan Molf heeft in de inspecteur al vaker een pleidooi gehouden voor familiale bewindvoering. Kelly Lafors, goedemorgen.
Goedemorgen.
Jij bent advocaat en ook professioneel bewindvoerder. Ik neem aan dat u daar een heel ander idee over heeft.
Dat klopt. Ik denk dat er heel wat bewindvoerders zijn die hun taak echt ter harte nemen, die de belangen van de beschermde personen, van de pupillen, zo goed mogelijk proberen te behartigen en daar werkelijk alles voor doen vanuit een overtuiging dat zij kunnen bijdragen aan die mensen ook echt vooruit te helpen.
Maar de ervaring die Els meemaakt, die is wel verschrikkelijk, toch?
Dat is absoluut verschrikkelijk en zij is daar ook geen unicum in. Hè? Als we kijken, de voorbeelden in de media zijn legio. Maar, en daar zit dan de grote maar, als je ziet dat er 113.000 mensen in België onder bewind staan van zo'n 32.000 bewindvoerders,
ja,
dan denk ik dat die dossiers die dat dan fout lopen, dat is bijzonder erg voor die mensen. Dat zijn gruwelijke ervaringen, maar het zijn er gelukkig maar een paar.
Ja.
Het gaat op heel vaak gaat het wel goed.
Het loopt vaak erg goed wel.
Ja.
Ja. Maar de bewindvoerder gaat hier ook na om inkomsten binnen te halen voor een huis dat haar tante had. Is dat ook een taak van een bewindvoerder, op zoek gaan naar eventuele inkomsten die blijven liggen?
Dat is natuurlijk zeker de taak van de bewindvoerder, maar je moet daar ook wel medewerking van krijgen. En medewerking van één, de beschermde persoon, ook de omgeving, maar voor het overige ook banken bijvoorbeeld, het registratiekantoor, noem maar op. En vaak is dat ook wel echt een helse zoektocht naar waar zit alles en hoe moet je dat regelen. En is dat echt niet iets dat op 1, 2, 3 lukt? Vaak ben je daar maanden mee bezig om dat volledig vermogen in kaart te brengen.
Professionele bewindvoerders, dat zijn altijd advocaten?
Meestal wel, ja.
Ja, en dat, die gaan dus ook aan de slag. Die worden vaak aangesteld door een vrederechter, hè?
Die worden uitsluitend aangesteld door de
vrederechter. Ja, jullie mogen denk ik ook maximum 3% vragen van wat die mensen zelf verdienen. Dat is dan jullie inkomsten.
Ja,
ja.
Onze inkomsten die zijn wettelijk bepaald. Dat is inderdaad 3% op de inkomsten en dat is wel belangrijk. Dat is niet op liggende gelden, dat is niet op kapitaal, dat is louter en alleen op inkomsten op jaarbasis gezien. En dan komt daar nog een stukje kosten bij.
In dit geval ligt de fout toch ook bij de vrederechter, denk ik, hè? Als dit zou gebeuren op een andere plek, zou zo'n vrederechter wel ingrijpen. Dan zou die zeggen, hier loopt het niet goed en dan wordt die bewindvoerder ook op de vingers getikt.
Zeker in het Antwerpse is het zo dat de vrederechters, heel toegankelijk zijn. Hè? Dus van het ogenblik dat daar iets gesignaleerd wordt door een beschermde persoon, door een vertrouwenspersoon, door familie, omgeving, zelfs ook door de bewindvoerders, dat die heel toegankelijk zijn en vaak ook iedereen die dat erbij betrokken is oproepen in een kabinetsbespreking om te zeggen, kom, we gaan kijken wat is hier aan de hand en gaat de bewindvoerder in de fout, dan wordt hij op de vingers
zitten. Ja, u zegt in het Antwerpse, gebeurt dat dan in de rest van Vlaanderen minder? Of heeft u daar minder zin?
Daar durf ik mij niet helemaal op over uitspreken, omdat mijn ervaring uiteraard hoofdzakelijk in het Antwerpse ligt. Maar ik ga ervan uit dat merendeel van de vrederechters hun taak ook wel ter harte neemt en dat dat voor een groot stuk ook voor de vrederechters elders geldt.
Kan u zeggen waarom het ook interessant kan zijn om toch voor een professionele bewindvoerder te kiezen dan wel voor iemand uit de familie of uit de vriendenkring?
Ik denk dat een professionele bewindvoerder vaak meer expertise heeft op het vlak van bewindvoering zelf, maar ook op andere vlakken, zoals het sociaal-rechtelijke. Tweede gegeven is, dat is iemand die absoluut neutraal is en alleen de belangen van de beschermde persoon voor ogen heeft. In een familiale situatie loopt dat al wel eens mis, zien we. Mensen die toch niet opgewassen zijn tegen de vragen van beschermde personen of de smeekbedes van beschermde personen. Dus dat zijn toch twee zaken, denk ik, waarbij de professionele bewindvoerder het net dat streepje voor heeft.
Kelly Fors, advocaten, dank je wel voor jouw forse pleidooi om het op te nemen voor jouw collega's. Meer informatie op radio2.be. Dank je wel voor je komst.
Graag gedaan.